Mevrouw Verkijn, een onveiligheidsgevoel, is het er? Ik hoor van een aantal mensen, ja, voor een stukje is het gevoel, niet echt gebaseerd op cijfers. En ter linkerzijde wordt er gezegd, de onveiligheid zit hem in de infrastructuur meer dan in de mensen en de massa mensen.
Ik denk dat er zeker meer kan ingezet worden op een aangename en leefbare stad. Maar ik zou graag eerst een keer over het imago van de winkel- en koopstad spreken.
Wilt u eerst op dat andere reageren? Dan blijf een beetje op thema.
En dan ik zal dan de voorstellen formuleren zoals dat wij het zien met N-VA. Wat wij willen vooral ook inzetten op de aangename leefomgeving. Daar gaat ook een zero-tolerantie voor overlastlocaties mee gepaard. Wij willen veel meer inzetten op die tijdelijke verboden ook. We kennen de overlastlocaties. We kunnen dat aanpakken met een tijdelijk alcoholverbod of een tijdelijk verbod op allerhande zaken die daar gebeuren. En we willen dat gewoon veel meer hanteren, meer lek op stuk, meer er onmiddellijk op zetten. En we denken dat dat ook wel zal lukken. Want dan kom ik eigenlijk bij het imago van de winkel en de koopstad. Ik hoor heel graag zeggen dat er zoveel leegstand is in onze stad. Ik moet dat eigenlijk tegenspreken. En ik ga eventjes terug. Ik ga mij verduidelijken naar de tijd dat ik nog in de oppositie zat. En ik neem de Alfons Pieterslaan. En toen in de tijd van de vorige legislatuur, in één straat waren er 39 leegstaande panden. Nu spreekt men over 52 leegstaande panden in 5 straten. We hebben ze nageteld. Men heeft alle panden meegeteld die in verbouwing staan. Een voorbeeld, de BNB Paribas in de Kapellestraat, wordt eigenlijk echt een zeer mooi project met een hele mooie winkel onderaan. Men heeft dat meegeteld. In de vorige legislatuur zat men aan een leegstand van 14%. Deze legislatuur zijn we eindelijk onder de magische grens van 10% geraakt. Maar waar men wel gelijk in heeft, en absoluut, iedereen heeft hier gelijk in, de verschraling van het winkelaanbod. En ik heb het zelf al een paar keer gezegd, het is iets dat zwaar op mijn lever ook ligt. We moeten dat aanpakken. En de shopacties alleen, we doen daarmee verder, maar dat gaat het niet verhelpen. We hebben 6 jaar lang alle maatregelen uit het plan dat meneer Corombé nu voorstelt om dat aan te pakken, al gedaan. En we zijn eigenlijk
maar zegt u dan, we willen voorwaarden koppelen aan wie zich wil komen vestigen in de stad? En welke zijn dat dan?
Wij zijn voorstander van sectoren waar we in de shopacties stelselmatig vaststellen dat die een pest zijn voor andere ondernemers, met niets in orde zijn, de voedselveiligheid in het gedrang brengen, om die inderdaad te onderwerpen aan een voorafgaande uitbatingsvergunning. En we kunnen objectief motiveren aan de hand van de cijfers van de politie, van dit kan niet meer. En als u nog
maar dat zal je ook moeten controleren. Je kan de vergunning...
Het is natuurlijk voorafgaandelijk. Je kunt niet openen alvorens dat je die uitbatingsvergunning krijgt. En het is niet om ondernemers te pesten met administratie. Het is echt, kan ook tijdelijk zijn. Als we zien de politie door shopacties en in die volledige sector is er niemand in orde gedurende verschillende controles lang, kunnen we dat ook niet meer verantwoorden aan ondernemers die met hart en ziel al hun centen investeren. We hebben het hier in het begin van de avond gehoord. 2 keer all in, met hart en ziel ervoor gaan. We kunnen dat niet meer verantwoorden en dat moet aangepakt worden. En dat hele voorstel ligt klaar. Dus degenen die bereid zijn om dat de volgende legislatuur in te voeren, vinden
die
in
mogen
ons
nu bellen
een vriend.
Op 13 oktober s'nachts. Dat is goed. Angelo Frieden.
Charlotte spreekt over de leegstandscijfers, dat die omlaag zijn gegaan. Maar wat er ook omlaag is gegaan, zijn het aantal handelspanden zelf. Als we kijken naar het aantal handelspanden, in 2015 zaten we op 2182 handelspanden. 2023 op 1924. 250 handelspanden op 8 jaar tijd die verdwenen zijn. Waarvan 100 in de laatste 2 jaar. Dus natuurlijk gaat uw leegstand naar omlaag gaan als uw aantal handelspanden ook met 20% zakt. Hè?
Ja, dat zijn de zeg het maar van even uit, mevrouw Verkijn.
Dan wil ik huis deze kant op.
Mevrouw Verkijn, u mag daar nog op reageren en wil ik naar
ja, zeker,
vrienden.
Want ik heb hier nu toevallig een blad zitten.
Toevallig. Mooi toeval, mevrouw Verkijn.
In 2022 waren er 1960 handelspanden in Oostende. In 2023 1964.
En
collega, wij zijn de enige in West-Vlaanderen met de cijfers, de meest recente cijfers, die ja, weliswaar een lichte stijging van het aantal winkels hebben gehad, maar gecombineerd wel met een daling van de leegstand. En dat is wel degelijk correct. Hoe het ook draait en keert, het gevoel dat men heeft van natuurlijk kan het altijd beter, maar de cijfers liegen wel niet.
Ja, de interpretatie van de cijfers, dat is dan weer wat anders. Angelo Frederik, ik zag u ook een paar keer met de ogen rollen.
Ja, ik wil de Alfons Pieterlaan aangaan. Dat is een knelpunt hier in Oostende, vinden we. De investeringen heeft dit bestuur stilgelegd.
En wat ziet u daar graag gebeuren dan?
Graag gebeuren is eerst vooral dat er daar geen detentiehuis komt. En wij hebben een concreet voorstel daarvoor. Wij willen daar eigenlijk 50 kunstenaars, dat zijn uiteraard ook ondernemers, met een huur van €300 per maand. Dat is €15.000 per maand en €180 per jaar. En daar kan misschien de federale overheid toch een deeltje van hun begrotingstekort verkleinen. Dat is een concreet voorstel. In de plaats dat er daar een detentiehuis komt met 30 personen, nog een keuken die daar moest zijn, een ontspanningsruimte.
Dus het zijn inkomsten voor de stad die u aan de federale regering wil schenken?
Sowieso is het wou van de regie te verbouwen van de federale overheid. Wij willen daar geen detentiehuis, wij willen geen kortrijkse toestanden waar dat er plaats is voor 30 en dat er nu op dit moment 70 zijn.
Maar dat gaat over één plek? Dat gaat over één plek?
Dat gaat over één plek, uiteraard. En we moeten ook het leegstand... Als ik in de winkelstraat loop, is het echt triestig dat er zoveel leegstand is. Dat willen
maar hoe zou u dat aanpakken dat naast kunstenaars in dat ene gebouw?
Dat willen we aanpakken van een belevingsgerichte winkelcentrum en ruimte.
En wat is dat voor O-mens?
Voor O-mens is dat inderdaad de aanpak van de mobiliteit, zoals dat we daar straks gezegd hebben. En ook een ondersteuning van start-ups, beginnende ondernemers, jonge ondernemers, sterk ondersteunen. Het economische huis doet al inspanning, daar mogen we niet flauw over doen. Dat is verbeterd met de vorige legislatuur. We kunnen daar enkel maar trots op zijn, of fier op zijn.
De burgemeester is blij nu, hoor.
Ja.
Meneer Krombeer.
Als ik mag beginnen met het onveiligheidsgevoel, ik vind dat het iets is dat wij in Oostende wel moeten over doorpraten. Als de burgemeester zegt, het is een onverklaarbaar fenomeen, ik ben het daar niet. Het onveiligheidsgevoel is de laatste tijd zeer aanwezig. We hebben eigenlijk al veel over het centrum gesproken, maar dat kan hier ook geen kwaad. Het onveiligheidsgevoel met wat er gebeurt in het Leopoldpark al een hele tijd, is geen onverklaarbaar fenomeen. Er is daar veel drugsgebruik, er wordt daar veel gedeeld. En voor de mensen die er wonen, maar er zitten daar ook heel veel scholen rond, is dat reëel. Dat is geen onverklaarbaar fenomeen. De kop van de Lange Straat, als je daar een half uur spreekt met de uitbaters, gaan ze allemaal vragen dat de politie daar veel nadrukkelijker is, tot en met vragen naar razzia's. Die vraag is ook al gesteld aan het bestuur. Waarom? Omdat op het late uur, in de avonden, pakken de dealers ook daar over. Dus het is een onveiligheidsgevoel. Dat is altijd groter dan de onveiligheid zelf. Maar ik zou dat nooit een onverklaarbaar fenomeen noemen. Er zijn een aantal plekken en een aantal fenomenen in Oostende die anders en harder moeten worden aangepakt. Dat is ook op de Torhoutse Steenweg, maar ook in de buitenwijken zijn er een paar plekken die moeten harder worden aangepakt. Het tweede waar ik op... Ik krijg zo direct het woord terug, de burgemeester. Het tweede waar ik op wou terugkomen, want het is een combinatie die ik begrijp, maar is wat vreemd. Het imago van de stad en toerisme en dan onveiligheid. Het imago van de stad is eigenlijk veel meer dan dat vroeger was. En ik denk dat ook naar het toekomstbeeld is dat een beeld waar we moeten verder kunnen aan werken. Op het moment dat de grote post er gekomen is, is het imago van de stad ruimer geworden. We hebben winkelstraten, we hebben stranden, we hebben horeca, we hebben het seizoen. Dat is ook massatoerisme al altijd geweest. Maar als de grote post er is bijgekomen en er zijn evenementen in de zomer bijgekomen, zijn meer mensen om meer redenen naar Oostende beginnen komen. Ik vind dat een hele belangrijke. Maar de beleving waar dat iedereen over spreekt, mogen ze in cijfers en statistieken allemaal hier, elk met een percentage, de een 14,68, de ander 19,53, kunt niet ontkennen, als je nu in het centrum loopt, dat de aanblik van onze winkelstraten er heel slecht aan toe is. Heel slecht. Te slecht. En dus moet er een winkelplan komen om dat in te vullen. En dan had de moderator vragen, hoe gaat dat doen?
Inderdaad. Voilà. Ik kan al naar huis gaan als je wilt. Nee, maar...
ik heb al gezegd, een kwaliteitsplan. Je moet voor de beleving en de omgeving van je straten en je winkelstraten moet je durven kwaliteit opleggen. Dat hoeft niet negatief te zijn.
Op dezelfde manier als mevrouw Verkeijn zei?
Ja, absoluut. Daar ben ik het mee eens. Maar niet toelaten dat er te veel winkels zijn die telefoonhoesjes verkopen. Waar iedereen van zegt, ja, maar hoe kan dat? De cijfers zijn bekend, wat een huur is in de Adolf-Builstraat of in de Kapellestraat, hoe kan dat? Dat hoeft niet negatief te zijn, laat kwaliteit toe. Als er leegstand is, spreek ook met je ondernemers zelf naar initiatieven voor jonge ondernemers. Waarom zouden we niet zeggen, de aanblik van de straten bij leegstand is niet goed voor de beleving? Wel, laat ons samen kijken hoe we jonge ondernemers die starten daar kunnen huisvesten, zonder dat ze dat zeer grote risico...
Een beetje wat Angelo Frederik zei over die start-ups, jonge ondernemers.
Dat... Ja, maar dat moet wel zeer actief met initiatieven gebeuren. Of dat dan nu een rollend fonds moet zijn, waar ze een stuk tussenkomen in de huur. Of dat dan nu een stuk van het collectiever maken van de... Ja, maar als het allemaal al bestaat, mevrouw Verkeijn, we hebben je dat al vanavond al een paar keer gezegd, dat alles al bestaat, hoe komt het dan dat de aanblik zo slecht is? En dus hetzelfde met als je het kunt collectiever... Ben bijna klaar. Als je verzekeringen collectiever maakt, voor startende ondernemers is dat onmogelijk om daar te gaan. Maar we hebben altijd veel jonge ondernemers die komen met ontwikkelingen die heel interessant zijn. Wel, kijk met je ondernemers, want dat zijn mensen met ervaring die al een paar keer all-in gegaan zijn, of dat je een tijdelijke invulling kunt geven aan die lege panden met die jonge ondernemers, dat de aanblik en de beleving veel sterker wordt.
Oké. Okay. Angelo, u wilde daar nog iets aan toevoegen? Maar we horen jou, hoor.
Ja.
Het is erger in je hoofd dan in het echt, we horen jou.
Ik hoor John Combe graag zeggen over de lange straat. En dat is inderdaad ook een pijnpunt. We zien ieder jaar minder en minder jongeren die dat aangenaam vinden, die het dan uitwijken naar andere steden, zoals Brugge. En ook studenten, voor studenten moet dat aangenaam zijn. Van hogescholen, we hebben enkele hogescholen in Oostende van Vives. Maar wat dat wij voorstellen, en dat is een goed... Dat is goed. Allee, dat is positief
geëvolueerd. Het is uw voorstel, ik neem aan dat het
dat
goed is.
Dat is positief geëvolueerd van de jeugdraad. En dat is iets dat N-VA met Maxime Donk heel goed gedaan heeft. Dat is de stewards. Dat is een evaluatie van de stewards geweest. En enkele voorstellen van de jeugdraad dat we moeten echt toepassen in Oostende. Wat dat niet mee akkoord zijn met de stuwo's, dan dat vrijwilligers moeten zijn. We moeten echt inzetten, zoals ze in Gent doen, dat dat werkkrachten zijn. Mm-hmm. En aanvullend met de opleiding, beroepsopleiding, voor stages hier te doen. Maar daar moeten we echt inzetten dat Oostende meer een stagestart komt.
Meneer Tommelijn, u zegt, ik weet niet waar dat onveiligheidsgevoel vandaan komt. Ik heb hier heel veel voorbeelden gehoord.
Ja, want het is niet zo dat ik het onder de mat veeg. Hè. Ik heb alleen maar vastgesteld dat 30 jaar geleden, voor er 24 jaar socialistisch beleid was, dat onveiligheidsgevoel er ook was en gebleven is. Dat is gewoon een vaststelling die ik doe. Dat 30 jaar geleden, in de jaren 80, 90, in de kranten stond en dat de burgemeesters toen zeiden, van ja, wij stellen het vast... Dat betekent niet dat het onder de mat geveegd wordt. Er is geen enkel stadsbestuur in de voorbije 50 jaar die meer geïnvesteerd heeft in veiligheid en politie dan deze ploeg. En ik ben daar best trots op. Hè. Ik ben daar best trots op. En allez, ik ga mevrouw Verkeijn gelijk geven dat wij op het vlak van leegstand het zeker niet archi slecht doen. Is het goed? Nee. Want het is overal niet goed. Hè. Beste mensen, we hebben COVID gehad. Mensen zijn massaal beginnen kopen via internet. Hè. Dus met andere woorden, een winkel openen in een centrum van een stad is niet zo evident meer voor een ondernemer. En dan kun je wel zeggen, we gaan op voorhand beginnen zeggen wat mag en niet mag. En dan kun je beginnen zeggen, het is allemaal slecht, want ze verkopen te veel hoesjes.
Daar bent u niet voor.
Er is hier in deze stad een ongelooflijke strijd tegen eerlijke concurrentie of voor eerlijke concurrentie bezig. Wij doen regelmatig shopacties. Meneer Krombe verwijst naar het Leopoldpark. Onze politie heeft op het vlak van drugsbestrijding ongelooflijke resultaten gehaald. Regelmatig zijn er razzia's geweest in het Leopoldpark. Kijk de krant, sla ze open, meneer Krombe, en lees. Ze zijn zelfs veroordeeld. Hoera! Ze zijn zelfs veroordeeld door de rechtbank, de daders van het Leopoldpark, die daar de boel onveilig maakten. Verschillende keren zelfs. Ik geef een pluim aan mijn politie voor het werk die ze leveren in de voorbije jaren. Hoor. Ze hebben inderdaad gezien waar de problemen zaten. Hebben ze alle problemen in één keer kunnen oplossen? Helemaal niet. En ik steek het zeker niet weg. Onveiligheidsgevoel, dat is iets zeer naars. Ik zou ook liever een gevoel hebben dat men veilig is, maar het is nu eenmaal zo. Maar de negatieve boodschappen die hier constant worden gegeven, staan toch wel een beetje haaks op de signalen die wij krijgen van mensen die onze stad bezoeken. Hè. Ik krijg signalen binnen van mensen die zeggen van, meneer de burgemeester, ik was al een tijdje niet meer in uw stad geweest. Ik moet u feliciteren met de manier waarop deze stad zich aan het ontwikkelen is. Allee, ik heb ze ook allemaal op mail. En vanuit de eigen politieke partijen vooral is het allemaal kommer en twel. Dat is hier precies hellhol, zoals Trump zou zeggen, Oostende. Ik ben trots op Oostende en ik weet dat we heel wat zaken kunnen verbeteren. Maar nu zeggen dat er niks gebeurt en dat deze stad lelijk en niet net en niet proper is, wel, dat is onjuist.
We gaan naar stelling 3. We gaan naar stelling 3. Belast ondernemers eerlijk en schaf oneerlijke pestbelastingen af. En dan ga ik bij u beginnen. Zijn er veel pestbelastingen in Oostende, vindt u, meneer Van Massenhoven?
In Oostende niet alleen. Alleen in Vlaanderen en België. Alleen met alle respect. De belastingen zijn in Vlaanderen voor de werkende mensen en voor de kleine ondernemers een hel. En voor de rijken en de multinationals is dat het paradijs. En dat moet anders. En iedereen zou zeggen, PvdA, ze zien er weer eens uit. Maar, met alle respect, de mensen met de meeste vermogens moeten gaan naar vermogensbelasting. Sorry. Allee, en...
Maar dat is iets wat in Oostende niet geregeld zal worden, natuurlijk.
Nee. Excuseer, en als dat niet geregeld wordt, voor kleine ondernemers kan misschien overwijzen naar Zelzaten, waar dat het samen met de kameraan van vooruit trouwens, dat dat wel lukt om kleine ondernemers een vermindering
te belasting. Maar wat zou u willen afschaffen
in Oostende? Van de grote multinationals. En ik werd al 30 jaar bij een grote multinational.
Maar de vraag is, wat zou u in Oostende willen afschaffen, kunnen afschaffen?
In Oostende zijn we ervan overtuigd, als we de mogelijkheid krijgen om mee te kunnen besturen, dat het voornamelijk voor kleine ondernemers en dat die belastingen minder moeten kunnen. En voor de grotere ondernemers dat die mee moeten betalen. En we hebben voorbeelden.
En zijn er voorbeelden. Hebt u voorbeelden van belastingen die u nu kunt afschaffen voor ondernemers in Oostende?
Er zitten sommige belastingen, /belastingen, 2 vergunningen. Zit er sommige tussen dat je zegt van...
Over vergunningen gaan we zo meteen praten. Ik wil nu over die pestbelasting hebben. Ja. Welke wil u dan graag weg in Oostende voor ondernemers als u zegt dat het met minder kan?
Belastingen. Allee, we zijn ervan overtuigd voor nieuwe ondernemers dat wij die mensen moeten ondersteunen. En hem ook premies kunnen geven dat zij minder belastingen moeten kunnen betalen om zeker een degelijke opstart te kunnen maken.
Maar een concreet voorbeeld van wat u dan wil afschaffen?
Afschaffen. We moeten de centjes halen waar ze zijn. En ook in Oostende zijn er zeer grote bedrijven die massaal veel centen verdienen.
Ja, maar u gaat, wilt u...
Excuseer.
Wacht.
Allee, kameraad, met alle respect. Ik werd 30 jaar in Dijkin en 2 jaar geleden, we zitten nog vandaag, ik stempel op vandaag nog altijd, dat is bijna een jaar, 2 jaar geleden hebben ze wel de noden en de centjes gevonden om de 40 miljoen euro aan dividenden uit te betalen aan de aandeelhouders. Dit jaar... Maar zal dit 21 miljoen euro zijn?
Maar dat is iets waar de
dus
stad...
waar zijn ze?
Weet dat is niet. Iets waar de stad moeilijk op kan ingrijpen. Wat kan u doen in Oostende? Want u gaat straks misschien in de gemeenteraad zitten. Wat is uw voorstel?
We zijn ervan overtuigd dat we grote bedrijven die massa's centjes verdienen, kunnen meer belasting betalen om de kleine handelaars, ondernemers,
maar
een stuk minder te laten betalen.
U wil grotere bedrijven in Oostende meer taksen laten betalen.
Inderdaad.
Ja. En op basis van wat gaat u bepalen wat dan een groot bedrijf is en een klein bedrijf? Kunnen we misschien een klein beetje stiller zijn in de zaal? Sorry hoor, want het is gewoon goed, fijn dat iedereen elkaar
als we die mogelijkheden krijgen, om dat de mandaat te krijgen, gaan we dat moeten doen met de mogelijke partners. Als je zegt van mij, zet daar een prijs op, ja, gelukkig, dat is niet zo evident, maar...
Maar u zal wel moeten
wel duidelijk
zeggen wat
zijn,
een groot...
Het principe moet zijn, die meer verdient of een andere. Sorry, we moeten hier...
De dus op basis van omzetcijfers wil u dan bedrijven taxeren?
Noem het de vermogensbelasting, inderdaad. Maar in plak er geen cijfer op, maar dat is, op het begin is dat niet zo evident.
Ik ga helemaal naar de andere kant, letterlijk en figuurlijk.
Ja, ik wil kort een vraag stellen aan Dirk, voor zeker te zijn dat ik het juist begrijp. Dus het bedrijf Daiken, een van de grootste werkgevers van Oostende, die de laatste maanden al jobs aan het afvloeien is, wilt u nog een keer zwaarder belasten, zodat de kans groter is dat ze gaan vertrekken?
Nu, ik denk dat je stukken niet hoort. Ik denk dat je stukken niet hoort geeft. Dat is geen bedrijf in moeilijkheden, kameraad, voor alle duidelijkheid. Die hebben 2 jaar in 14 miljoen euro aan dividenden
uitgeleerd.
Hetzelfde verhaal dat we nu zien met Audi Vorst, waar er ook 1600 jobs gaan eigenlijk de tocht op gaan. We zitten in ons land met een van de hoogste belastingsdrukken op arbeid. Bedrijven verlaten ons land omdat de belastingsdruk al superhoog is. We moeten niet kijken om die belasting nog een keer te verhogen. Het geld kan gerust ergens anders gehaald worden. Bij onze uitgaven, dat moet efficiënter. En niet bedrijven nog een keer zwaarder gaan belasten zodat ze kunnen vertrekken. De arbeidscijfers in Oostende zijn rampzalig. Momenteel, voor elke vacature die er op de markt is, zitten er 6 werkzoekenden. Ja? In West-Vlaanderen ligt dat op 2. En nu staat het voor om die bedrijven dan nog zwaarder te verlasten, zodat de industrie Oostende nog een keer kan verlaten. Als je dat doet, dan maakt van Oostende een spookstad.
Ik laat nog één keer reageren, want hier gaan we niet uitgeraken, maar u mag er wel nog op reageren.
Nee. Nogmaals, dat is geen Oostend verhaal, dat is een Belgisch verhaal. De belastingen zijn...
Maar we zitten hier wel in een debat over,
okay, dat klopt,
over het stadsbestuur.
Maar we hebben de voordeel van een zelfzade dat het wel kan. Mm-hmm. Maar het principe is van, met alle respect, het moet eerlijk verdeeld worden. Vind je dat normaal? Werkende mensen, kleine zelfstandigen, 15 cent betalen en rekenen naar multinationals quasi nul. Wij vinden het niet normaal.
Hier gaan we niet uitgeraken. Dat zijn uitersten. Dat is ook goed in de politiek. Dan is de keuze duidelijk. Ik ga gewoon van buiten naar binnen werken. Dus ik ga naar Angelo Frederik.
Wat dat belasting betreft, hebben we wel een belasting in Oostende. Dat is de belasting op drijfkracht. Dat bestaat. Dat willen wij eigenlijk dat bedrijven die winst maken. Mm-hmm. Maar uiteraard ook als er afvloeiing is, moet er daar een vermindering komen.
Maar de tax op drijfkracht verdwijnt dus als het van u afhangt?
Nee, het verdwijnt niet. Maar het verdwijnt wel als er... Een crisis is op werkloosheid.
Maar wat
bedoelt u daarmee? Wij willen wel de werkloosheid niet stimuleren. Hm. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor ons. Maar wij willen wel...
Ik denk dat niemand echt werkloosheid wil stimuleren.
Wij willen wel naar een zwijntrechts model gaan. Daar zit groen in het bestuur. Hm. En daar hebben ze een drijfkracht... die eigenlijk een bepaalde percentage, een kleine percentage... Ik weet niet over hoeveel dat het gaat, dat ben ik vergeten, mijn excuses daarvoor. En dat willen we eigenlijk gebruiken om de sociale economie te stimuleren. Maar die mensen zijn heel veel economisch werkloos. Er gebeuren daar ook drama's voor die werknemers. En dat willen wij dat moet er met de stad... meer aandacht in besteed
worden. Maar mag ik het zo samenvatten? U zegt ja, minder belastingen, maar dan moeten ondernemers tonen dat ze aan die sociale economie willen bijdragen.
Ja, inderdaad. Maar...
En anders niet. Anders blijven alle taxen bestaan zoals ze bestaan.
Nee. Wij hebben ook voorstellen in ons programma om de terrastax voor de horeca. Mm-hmm. Wij zijn grote voorstander van de horeca in Oostende. Dat is ook een horeca. Horeca uit het niet gemakkelijk. Zeker niet na de crisis van...
Maar maak uw zin eens of redenering is af. Wat moet er met die terrastax gebeuren?
Die terrastax moet verminderen.
Verminderen of verdwijnen?
Niet verdwijnen, maar verminderen. Serieus verminderen. Mm-hmm. Daar staan we wel enkele... dat is niet zomaar gebeurd. Mm-hmm. Maar dat de terrassen in Oostende meer kwaliteit voorzien. Meer toegankelijkheid. Kindvriendelijk. En ook duurzaam.
Dus als ze daaraan voldoen, kunnen ze minder terrastax betalen. Terrassen
absoluut.
Horecaondernemers die dat niet willen doen, die blijven betalen wat er nu betaald wordt.
Absoluut.
Dus voor wat hoort wat. Mevrouw Verkijn, als ik even kijk, gemiddelde taxen, 6,5% in Oostende tegenover een gemiddelde van 3% in Vlaanderen.
Eerst en vooral, ik verschiet toch ook een beetje van het discours daar aan de rechterkant, want... We moeten onze
uw rechterkant, hè? Onze linkerkant.
Die rechterkant. Ja. Want we moeten onze onderneming, of dat ze nu klein zijn of groot, ontlasten. Niet belasten. Hm. Ik verschiet als ik dat daar hoor aan de andere zijde. Want we hebben eigenlijk alles als stad in het werk gesteld op het moment dat de tijdelijke contracten van Dijking stopgezet werden. Om die mensen allemaal opnieuw aan de slag te helpen. En we zijn daarin geslaagd door het feit dat we al nieuwe bedrijven hadden. Dus we hebben daar echt sterk op ingezet, direct proactief op de bal gespeeld. Zoals dat we dat ook gedaan hebben al met de verlaging van de terrastax. De terrastax is al 25% naar beneden gegaan achter de COVID-periode. Maar we hebben ook meer nutteloze reglementen afgeschaft. Vroeger, 20 jaar lang, bijvoorbeeld, werd het verboden om parasols bijvoorbeeld van je biermerk op je terras te zetten. Het is een enorme kost voor een ondernemer om zelf parasols daarin te investeren. Dit mag allemaal en wij willen daar verder in gaan. Ondernemers moeten kunnen ondernemen. Ondernemers moeten ontlast worden en niet belast.
16 nu, ondernemers straks in Oostende tegenover een gemiddelde van 7 in Vlaanderen.
Wacht, ik ben nog niet klaar. Want ik ben slimmer geworden al deze avond. Ik leer vlug.
Dat is goed.
En ik heb al een keer gespiekt op het blad van mijn collega hiernaast.
Oei, meneer Lamont, u mag naar huis als u wil. Laat gewoon uw papieren liggen.
En er staat daarop de stickerbelasting. En dan Verkeijn en Tommelijn willen dit afschaffen. Waar wachten ze op? Wel nu, inderdaad, wij willen dit al lang afschaffen. Dat ligt ook klaar en wij gaan dat ook afschaffen. Dat zijn onnozele belastingen eigenlijk die eigenlijk weg moeten. En dat kan onmiddellijk gebeuren. De discussie was gewoon, ik heb het daarnet al gezegd, soms zit je met 4. De discussie was budgetair. En dan is er een tegenvoorstel gekomen. Stellen we eerst de eigen handelsnaam vrij aan 3 vierkante meter. Dat is dan er niet doorgeraakt. De drijfkracht ook. 790.000 euro opbrengst op een jaar na die COVID. Maar de volgende legislatuur moeten zulke dingen echt op de schop.
Ja, want je zou verwachten, meneer Tommelijn, van een meerderheid met toch 2 centrumrechtse partijen in, dat een gemiddelde druk van 6,5%, dat toch veel is ten opzichte van 3 in Vlaanderen.
Met het feit dat er heel wat dingen belast worden die andere steden niet belast worden. Neem maar bijvoorbeeld het strandmeubilair en een aantal zaken. Maar goed, wij hebben die belastingen verlaagd. Zoals mevrouw Verkeijn zei, we hebben die terrastaks met 25% verlaagd. En we hebben de mogelijkheid gegeven aan de horeca om meer terrassen uit te breiden. Hebben we geleerd uit COVID. Als je vandaag door de Dorpsstraat gaat in Marrakerke, dan zie je daar leuke terrassen. Je ziet in het centrum van de stad bijkomende terrassen. We hebben die horeca op dat vlak zwaar gesteund. En we willen dat ook verder doen. Maar we moeten natuurlijk wel beseffen dat wij als stad een stad zijn met ongelooflijk veel KMO's en heel kleine bedrijven. Dat is ook gebleken in de COVID. Wij waren de stad met de meeste winkels en ondernemers die een premie aanvroegen om te sluiten. En als wij dat publiek niet hebben van tweede verblijvers en mensen die hier verblijven in onze stad, dan is ons winkel en ons ondernemersapparaat in feite te groot. Dus wij moeten effectief blijven mikken, zoals gezegd, op kwalitatief verblijfstoerisme, op tweede verblijvers, om ervoor te zorgen dat ons winkelapparaat en ons heel
horeca... En kan dat met minder taksen?
Maar we hebben de gemeentebelastingen niet verhoogd. We hebben de belastingen voor bedrijven zelfs verlaagd. Ik ben op geen enkele manier van plan om de weinige grote bedrijven die wij hebben in Oostende, want Daikin is inderdaad een van onze grootste privébedrijven, zo niet onze grootste. Voor de rest is het zoeken achter grote bedrijven in Oostende. Die hebben we niet. We hebben heel veel KMO's en we hebben heel wat nieuwe bedrijven kunnen aantrekken.
Maar kan dat met minder taksen, denkt u?
Alsjeblieft.
Kan het met minder taksen?
Ja, we hebben natuurlijk wel in deze legislatuur, meneer Corbet gaat dat niet graag horen, orde op zaken gesteld in de financiën van Oostende. Dat zat een beetje verspreid over van alles en nog wat. Heel wat potjes die niet afgedekt waren. We hebben alles op orde gezet. Dat betekent ook dat onze begroting niet zo evident is. Wij hebben geen financieel fantastische situatie in onze stad. Dat is nog nooit zo geweest. En pas op, het is nu natuurlijk bon ton om te zeggen van met deze ploeg zijn de belastingen... is de schuld van de stad verhoogd. Nee, we hebben een aantal zaken op orde gesteld. Wij weten dat wij geen grote financiële ruimte hebben in onze stad. Maar toch ben ik overtuigd van het feit dat wij in de komende legislatuur, zoals mevrouw Verkeijn zegt, een aantal belastingen zullen verhogen. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld die belasting op aanplak van de ei op de eigen winkel. Van de ei, dat zijn van die belastingen die ingevoerd zijn in de tijd dat we nog altijd verlagen. Sorry, het is verlagen. Ik ben zodanig in mijn...
heel kort, want gaan.
We gaan een aantal belastingen verlagen. En ik ben daar best ook trots op, dat wij in deze moeilijke financiële situatie van deze stad al een hele tijd die belastingen niet verhoogd hebben. Niet verhoogd hebben. Niet voor de eigen inwoners en ook niet voor de tweede verblijvers en ook niet voor de ondernemers.
Meneer Krombe, kan het voor u met minder taksen in de volgende legislatuur?
Ja, het aantal taksen. De meest makkelijke is hier al een paar keer genoemd. Dat ondernemers daar ook veel tijd en moeite in steken is deze op de affichage en de aanplakking. Dus er zijn er inderdaad te veel. Als ondernemers en zelfstandigen iets vragen naar een lokaal bestuur over belastingen, dan is het maak het alsjeblieft eenvoudig. Zorg dat we er niet te veel administratief werk en nasleep aan hebben. Dus ja, het kan met minder. Maar er is iets anders in Oostende dat lastiger is, vind ik. En dat is dat men zegt van, weet je, we hebben geen belastingen verhoogd, we hebben er een paar kleine verlaagd. Maar ondertussen wordt er ook bij zelfstandigen en ondernemers op een andere plek wel geld gehaald. En we hebben dat nu al verschillende keren moeten vaststellen dat er zelfstandigen, ondernemenden, mensen die een pand aan het verbeteren zijn, die eigenlijk dat mogen doen, geconfronteerd worden met heffingen. Met heffingen, en de burgemeester zegt, ja, dat is tegen verkrotting en wat weet ik allemaal. Nee. Mensen die echt met projecten afkomen, die de stad willen verbeteren, die terwijl dat die projecten lopen, met heffingen en zeer zware bedragen geconfronteerd worden. Soms is dat, en dat zal mijn punt zijn, omdat ze in alle procedures die ze moeten doorlopen, een keer erfgoed tegenkomen enzovoort, waardoor dat het vertraagd wordt. Dus iemand die ondernemend een project maakt, de vergunning heeft, dat doet, de stad zegt, voilà, een heffing, het gaat hier rap genoeg. Ook als, ja, maar als je dat ontkent, gaan er veel aan betand worden, denk ik. Ook als het stad perfect weet dat er een goede reden is voor dat te traag ontwikkelen van het project, toch leegstandsheffingen, hoge bedragen. Wat ik vind, is dat de dialoog tussen stad en ondernemers en zelfstandigen veel beter moet. Het kan niet zijn als iemand komt met een idee van een investering om de stad beter te maken, dat die geconfronteerd wordt met een nieuwsoortig uitgevonden belasting. Maar je kunt dat wel zeggen, dat is een nieuwsoortig uitgevonden belasting. Als mensen iets doen dat in regel is, toch zeggen, ja, maar de termijnen zijn verstreken, boef, leegstandheffing. Want wie is hier de beroepsprocedure die kan oordelen? Dat is de burgemeester. En dat is bij veel zelfstandigen en ondernemers, dat is bij veel zelfstandigen absoluut wel. Dat is absoluut wel zo. Dat is bij veel.
U mag zo meteen reageren, meneer Tommelijn.
Je moet niet beginnen roepen. Je moet niet beginnen roepen, meneer Tommelijn. Je mag direct antwoorden.
Doe maar, meneer.
Dat is bij veel zelfstandigen en ondernemers in het verkeerde keelgas geschoold.
Meneer Tommelijn, laat u eerst even kort reageren daarop.
Ja, nee, ik vind dat niet correct. Hè. Hij zegt een beroepsprocedure bij de burgemeester. Dat bestaat niet, hè? Een beroepsprocedure bij de burgemeester. Dit is dus uitgevonden, hè? Hier ter plaatse. Eerst en vooral, de leegstandsheffingen zijn ingevoerd door de vorige ploeg, waar ik ook bij was. Hè. En ik vind dat nog altijd een zeer goede zaak. En we hebben op dit moment een aantal dossiers die opgelost geraken, omdat we inderdaad heel correct, rechtlijnig zeggen van nee, de procedures zijn er en de procedures moeten gevolgd worden. En elk dossier wordt bekeken, mensen hebben het recht om bezwaar in te dienen, dan komt dat voor een hoorzitting waar niet alleen de burgemeester zit, maar waar ook nog andere mensen zitten, waar de administratie zit. En elk dossier wordt bekeken en wordt gezegd van oké, dit kan of dat gaat niet. Als je vergunning hebt, zeg je, het gaat niet rap genoeg. Nee, je kunt vrijstellingen aanvragen. Wij hebben zelfs met deze ploeg de vrijstellingen verlengd. Bij u in de vorige legislatuur, bij mevrouw Bourgogne was het 1 jaar, bij ons is het ondertussen 2 jaar geworden. Dus wat je hier vertelt, meneer Crombé, is absoluut onjuist. En ja, wij gaan de strijd blijven voeren tegen leegstand, tegen verkrotting, tegen verwaarlozing. Dat is voor ons een prioriteit.
Ik laat meneer
en als er redenen zijn, om de gemotiveerde redenen zijn om effectief de leegstandsheffing niet te moeten betalen, dan wordt dat bekeken en wordt daar eventueel in het Schepencollege een ontheffing voor geregeld.
Okay.
De realiteit is dat heel veel mensen geen motivatie en geen argumentatie hebben.
Ja, meneer Trombe, mag u, en we gaan eigenlijk zitten al bij vergunningen deels, dus voor de volgende stelling, maar mag u punt af.
We kunnen er in het volgende stuk over verder gaan.
Ja, ik zie jullie. Het is geen
meneer Tommelijn heeft 3 keer geroepen dat ik aan het liegen ben. Ik herhaal mijn verhaal letter voor letter. Letter voor letter. En als de burgemeester niet weet dat dat gebeurd is in zijn stad en dat veel zelfstandigen en ondernemers daarmee geconfronteerd worden, dan weet hij niet wat er in zijn stad gebeurt. Ik herhaal het letter voor letter. Ik wil nog iets zeggen over de begroting in zijn totaliteit. Er is een verschuiving gekomen in de inkomsten naar boetes en heffingen. Dat is cumulatief meer dan 10 miljoen in totaliteit. Men gaat dan zeggen, ja, dat is ook op sigarettenpeuken en dat is ook op snelheid. En waar zit de politie hele dagen als korps groter is te flitsen overal. Maar ook op die leegstand. En dus de politiek om eigenlijk sluipend belastingen in te voeren door dat te verschuiven naar die dingen, en dat gaat over miljoenen, vind ik verkeerd. Hij zegt letterlijk, ik heb het opgeschreven omdat anders begint hij weer te roepen. De schuld verhoogd? Nee, zei hij. Toen deze ploeg begon aan de legislatuur, was de schuldgraad 50% van de inkomsten van de stad. Op vandaag is de schuldgraad 100%. Dat is een verdubbeling. En zitten er daar technische wijzigingen in? Absoluut. Technische wijzigingen, zoals dat je het zelf altijd noemt, aanpassingen die ze gedaan hebben in de schuld? Ja. Verklaart dat die stijging van 100%? Nee. Ze hebben de schuld sterk verhoogd, los van die wijzigingen. En ze hebben niks van schuld
afgebouwd. Goed, daar gaan jullie het duidelijk...
En een aantal dossiers, zoals ziekenhuis in Oostende, heeft de financiële toestand nog verder onderuit gehaald.
Het is ja-nee en daar gaan we ook niet uit geraken. Jullie willen nog heel kort reageren. Heel kort, want we moeten naar de laatste stelling.
Over het vreugde van Charlotte dat de tijdelijke 750 medewerkers in Dijken allemaal werk hebben gevonden. Het is wekelijks samen met de directie. Op heden zijn er 35% van die mensen die terug aan het werk zijn. Maar als je mij kan aantonen, als ze allemaal 100% aan het werk zijn, nodig ik u vriendelijk en zal het zelf betalen om uw grootte en uw gewicht te nemen. Maar ik sta voor u een standbeeld aan. Dank u wel.
Het zijn geen voltijds of volwaardige jobs. U wilde nog kort iets zeggen?
Heel kort over de leegstandtax. Ik hoor John Cobé en Tommelijn geen concrete oplossing voor het probleem. Wat dat wij voorstellen is dat we sterk opzetten in begeleiding via leegstandcoach, wat dat in bepaalde steden al is. Mm-hmm. En als de persoon dat niet kunt oplossen op een bepaalde periode, dat via een systeem dat wij dat overnemen als stad via een werkgroep en dat we daar start-ups, andere ondernemers via een lage huur
proberen te overtuigen om in die leegstand te stappen. Stelling 4, laatste van vanavond, die gaat over vergunningen waar we al een beetje naar verwezen hebben in de vorige discussie. Dat gaat over allerlei vergunningen. De stelling is: zorg voor duidelijke en zinvolle regelgeving bij de aanvraag van parkeer- en werkvergunningen. Mevrouw Verkeijn, het is onduidelijk en niet zinvol op dit moment?
Goh, ik denk wel dat ik kan zeggen dat het veel pragmatischer kan. Mm-hmm. En ik denk dat we daar echt ook mea culpa moeten slaan.
Het mis volgens u?
Wat blieft?
Waar loopt het mis volgens u?
Een voorbeeld is een aannemer die bijvoorbeeld beton moet gieten. En het is slecht weer of er gebeurt iets en hij heeft een vergunning voor die bepaalde dag gekregen. En hij moet zich 2 dagen later verplaatsen. Kan nu eigenlijk niet op een pragmatische manier zeggen, voilà, kijk, ik ben daar 2 dagen later. Staat hij daar toch zonder al die vergunning gekregen te hebben of die vergunning komt pas 8 dagen later, riskeert hij inderdaad beboet te worden. En dan gaat men eigenlijk uit van het feit, ja, die meneer is ter kwader trouw, heeft geen vergunning gevraagd, dus we beboeten dan, we hanteren een periode van 30 dagen. En dat vind ik eigenlijk ook niet echt correct, dus dat is een van de reglementen waar dat we toch een keer moeten naar kijken en meer uitgaan van de goedertrouw van degene die de vergunning nodig had. Als die kan aantonen dat hij daar 1 dag gestaan heeft, wat houdt ons tegen om die ene dag aan te rekenen? Maar ik denk dat de oplossing erin zit en wij willen eigenlijk een fastlane voor ondernemers invoegen. Heel gemakkelijk met een app, dat moet mogelijk zijn, waarbij dat dergelijke problematieken vermeden worden en eigenlijk die ondernemers ontlast worden. Er is al een keer een poging gedaan geweest met de ICT, maar ik denk dat we dat naar voren moeten schuiven, prioritair in alle ICT-projecten, want dat echt voor ondernemers een zware ontlasting zal zijn, ook voor hun doorgangsvergunningen, om op de zeedijk te kunnen laden en lossen, of in het centrum, dat een hele verbetering kan zijn.
Dus sneller, transparanter en dat
pragmatischer,
via...
maar ook voor evenementen bijvoorbeeld, echt pragmatischer werken.
En dat kan via een app die er dan moet komen, die supergebruiksvriendelijk is?
Ja, dat zouden wij graag willen.
En daar is over gepraat in deze meerderheid, of niet?
Daar is al een keer over gepraat geweest. Dat is op de lijst van de ICT-projecten gezet geweest. Maar eigenlijk moet ik het wel... Mijn buurman heeft ook gelijk. Er moest zodanig veel recht gezet worden uit de voorgaande 24 jaar. Dat er andere zaken waren... dat we schulden hebben moeten overnemen en dat eerst allemaal rechtgezet moest worden. En we zijn daar trouwens nog altijd aan bezig. Mm-hmm. Dus ik hoor kritiek en ik zeg niet dat het niet beter kan. Mm-hmm. Maar denk ook een keer na over wat wij aangetroffen hebben in het begin van deze legislatuur. En denk ook eens na wat we wel al gedaan hebben van investeringen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Amandine die zwaar verwaarloosd was. Ik denk aan heffingen op onroerend erfgoederen, ook in de haven waar men jaren niets mee gedaan heeft. Dus er waren heel wat prioriteiten. En dan is het schommelen. Wat doe je, wat doe je niet? Ik denk dat we nu al door heel wat zaken zijn. En dat we de komende 6 jaar bijvoorbeeld zo'n ICT-project, waar het gemakkelijker kan gemaakt worden voor de vergunningen, erdoor kunnen krijgen.
Hoe wil Omens het parkeren- en werkvergunningen en vergunningenbeleid in het algemeen aanpakken?
Vergunning, bijvoorbeeld evenementenvergunning. Dus dat wordt nu via het digitale tool aangevraagd. Wij willen dat eigenlijk vereenvoudigen door eigenlijk jaarlijkse evenementen die plaatsvinden, zoals de Paulusfeesten, dat vereenvoudigen, dat ze niet ieder jaar, dat ze via vergunning, eenvoudige vergunning...
Terugkerende evenementen moeten voor jarenlang een vergunning kunnen krijgen, dat maar één keer aanvragen.
Tenzij dat er iets verandert aan het systeem.
Ja.
Dat moet er herbekeken worden.
Dat is voor evenementen, wat met ondernemers? Kan het daar simpeler, makkelijker, transparanter?
Maar, ja, evenementen zijn ook ondernemers, hè, uiteindelijk. Dat is dus verenigen sociale, culturele erfgoed. Erfgoed in hart en nier, dat zijn ook ondernemers voor ons. Wij zijn inderdaad voor die digitale vereenvoudiging. Dat kan, denk ik, nog beter. Ik hoor hier graag dat de schuldenberg verlaagd is, maar in principe is dat zo niet. Hè. Allee, de investeringen zijn de laatste jaar achteruitgeschoven. En investeringen zijn echt nodig om die ondernemers meer ruimte te geven. Denk maar aan de Alfons Pieterslaan. Dat vinden we geen goede zaak dat achteruitgeschoven wordt. Maar die locatie uit 8...
We hebben het hier over parkeren, nu over vergunningen natuurlijk.
Ja, parkeren zijn wij duidelijk. Dat moet eenvoudig voor de ondernemers. Ondernemers moeten op hun plaats raken. En daar zijn we ook, we hebben het al gezegd, voor die ondergrondse parking.
Ja.
Daar zijn we sterk voor. Uiteindelijk, de ondergrondse parking is niet heel ver van het centrum. En zeker als je naar het Maritiem Instituut kijkt.
Maar dan zitten we eigenlijk bij een vroegere discussie en daar hebben we het over gehad. En hebt u uw punt gemaakt natuurlijk. Hè. Meneer Lamont, vergunningen, beleid in Oostende.
Belangrijke zaken. Om te beginnen willen we eigenlijk een spoedprocedure invoeren voor vergunningen met een heel kleine impact op het stadscentrum. Grotere procedures is het natuurlijk noodzakelijk dat die grondig bestudeerd worden.
En wat is het verschil tussen die twee voor u?
Zaken inderdaad, zoals parkeervergunningen voor een bestelwagen, waar dat het impact op het verkeer eerder beperkt is, willen wij een spoedprocedure die binnen één werkdag eigenlijk kan goedgekeurd worden voor ondernemers. Het tweede dat we willen is het gebruik van het only once-principe. Dus dat als bedrijven een aanvraag doen, dat ze niet elke keer opnieuw de volledige administratieve last eigenlijk moeten doorgaan van hun bedrijf, van hun achtergrond eigenlijk. En dat zij via een systeem bij de stad, dat ook al in andere steden loopt, het only once-principe, eens dan die gegevens ingediend zijn, dan die herbruikt kunnen worden, zodat die administratieve last ook verlaagt voor de ondernemers.
Ter van Massenhoven.
Ik kreeg een de vraag van vergunning, maar ik moet eerlijk zijn. Van één eruit aan vergunning, die niet onbelangrijk zijn, dat zijn vergunningen dat je moet verhuizen. Je moet daarvoor betalen en doen, de straat wordt afgezet. Ja. Ikzelf en ik zal het aan andere mede in Oostende hebben dat meegemaakt. Op een gegeven moment staat er een wagen, je hebt er vergund, mag er geen auto staan. Oké, de verhuiswagen staat er, de politie wordt gebeld, die in de takelwagen komt. En het spelletje is 2 uur later opgelost. Eind van het verhaal is dat het auto is weg, je kan bij hem verhuizen. En de verhuurdienst zegt, kameraad, sorry, maar ik sta niet 2 uur langer of dat moet zijn. Moet je dat betalen? Ik had dan naar een verhaal. Hij dan gaat zegt van ja, de politie heeft die auto weggetakeld. Moet ik hier extra betalen? Zegt hij, ja, ik heb een payoff gemaakt en als je dat wilt, ga je een avocaat nemen. Ik vind dat een van de stomste vergunningen, dat mensen verhuizen. En ze kunnen op zich niet verhuizen, omdat er door elementen die er zijn, dat zij toch moeten opdragen voor de extra kosten. Ik vind dat echt...
En wat stelt u dan voor? Want mensen moeten wel verhuizen. Dat heeft een impact soms op mobiliteit en de omgeving.
Wat is de meerwaarde dat je zelf moet betalen voor een vergunning om je straat, om je gedeelte af te zetten? En er is iemand die de regels niet volgt. Hè? Dan moet in de stad komen om dergelijke... Dan moet je zelf opbrengen voor de extra kost. Ik vind dat niet netjes.
Maar je zal de vergunning wel nog altijd moeten aanvragen, want je zal wel duidelijk
sowieso
moeten maken dat je verhuist.
Veel mensen zeggen, wat is de meerwaarde van een vergunning aan te vragen? Maar als zij een probleem voordoet, ja, moet je toch uit de rijenzaak betalen.
Ja.
Ik vind dat jammer.
Oké. Meneer Krombie.
Ja, maar ik denk specifiek over de aanvraag van parkeren en werkvergunningen. Hè? Want er is een reden waarom dat de vraag zo specifiek gemaakt is. Ik denk dat de meeste partijen wel gaan akkoord zijn dat... aanvraag administratief eenvoudiger moet, luwer moet, en dat we in een tijd leven, maar dat we dat eigenlijk ook praktisch veel makkelijker zouden moeten kunnen doen. Dat de app er nog niet is door het vorige bestuur is een beetje een flauw excuus. Maar goed, belangrijk is, denk dat de meesten er wel gaan voor zijn om dat eenvoudig te maken. Ik wil er een aantal dingen kort aan toevoegen. Ik denk dat dringende werken in Oostende een probleem zijn. Dat dat nu, het is al aangehaald, denk ik. Mensen zijn die moeten voor koelinstallaties op schepen heel plots op de kade gaan. Daar kunnen ze zelfs geen vergunning meer voor krijgen. In regel kun je daar niet gewoon parkeren om het te herstellen. Dat is maar één voorbeeld, maar er zijn veel van die voorbeelden. We hebben toch een redelijk brede haven, ook met redelijk wat schepen voor pleziervaart en andere, waar dat heel veel van die zelfstandigen en aannemers die daar werken komen uitvoeren, met veel boetes geconfronteerd worden. Ik denk dat we dat allemaal eens goed moeten bekijken. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor loodgieters en anderen die dringend naar een huis moeten, omdat er een lek is. Als die hun materiaal aan het legen zijn, ze staan op een plek waar je normaal niet mag staan, ook al is dat voor 10 minuten, dan krijgen ze te gemakkelijk boetes. Dus dat is geen beschuldiging. Hè, voordat er, ik denk wel dat dat de problematiek is dat we eens moeten bekijken. Dat is iets dat we heel veel horen. Komt daarbij, omdat het gaat over werk- en parkeervergunningen, ik denk dat we ook eens moeten kijken naar de gecombineerde werken op bepaalde plekken. Sommige plaatsen worden geconfronteerd met langdurige werken, met installaties die er eigenlijk niet goed gezet worden, met hinder voor andere zaken en bedrijven. En meerdere werken kort na elkaar, waardoor dat de passage moeilijk is, dat de normale bedrijfsvoering zwaar belemmerd wordt. Er bestaat al schadevergoeding voor hinder op openbare werken, maar ik denk dat je als stad ook veel kunt doen om te kijken naar de timing van die werken en de combinatie van die werken, dat bepaalde zaken niet te veel geconfronteerd worden met te lange werken voor hun eigen deur. En dan het laatste, dat misschien een kleine afleiding is, maar de vergunningen voor de nutsbedrijven. Ik weet niet wat er aan de hand is met nutsbedrijven op dit moment. Je ziet dat domeinen soms worden afgezet omdat ze een dringend werk zouden komen doen of voor een langere tijd werk komen doen. Dan als het afgezet is, zijn ze niet aan het werk. Ze komen dan werken als het niet meer is enzovoort. Dus dat is specifiek voor de nutsbedrijven, die soms zelfs semi-publiek zijn, denk ik dat we daar ook eens goed moeten kijken op welke manier dat zij het openbaar domein aan het belasten zijn en dat verbeteren.
Er wordt heftig geknikt van ja, naast u. De burgemeester hebben we nog niet gehoord over de vergunningen.
Geef ik meneer Cromé 100% gelijk. De nonchalance en de manier van werken van sommige nutsbedrijven zijn gewoonweg onaanvaardbaar. En zoals hij zelf zegt, meestal zijn het er nog de gemeente zelf die daar in de raden van bestuur zitten en de leiding van hebben. Fluxus, Faris, Fluvius, Proximus. In feite is het soms onaanvaardbaar en ik vind dat daar ook een paal en perk mag aan worden gesteld. Eerst en vooral, wat die vergunningen betreft, ik denk dat het inderdaad belangrijk is van op een vlotte manier, eenvoudige manier, aan een vergunning te komen. En de beste oplossing is inderdaad de digitalisering. Dat vraagt natuurlijk wel ook wat denkwerk en praktisch werk, want we vergeten het vaak, hè. En sommige mensen weten het zelfs niet. Wij zijn de kleinste centrumstad van heel Vlaanderen, hè, in oppervlakte. Dat betekent dat onze ruimte, ons openbare domein, onze openbare ruimte zeer schaars is. En dat je dat op een verstandige manier moet gebruiken. Ik geef meneer Cromé gelijk dat we zeker wat timing en opeenvolging van werven dat heel goed in de gaten moeten houden. Maar we hebben al een enorme operatie gedaan in het stadsbestuur. We hebben al die vergunningen van de politie overgebracht naar het stadsbestuur. Een immens werk in de voorbije jaren, waarbij wij nu die vergunningen, want ik vind niet dat het de taak is van politie om vergunningen te geven, zij moeten advies geven, maar het is de stad die nu bezig is aan een volledige hernieuw operatie van vergunningen. En ik vind inderdaad dat er een parkeerkaart moet komen voor aannemers en leveringen van kleine bedrijven, waar ze kunnen lossen om, zeg maar eens, een wasmachine te leveren, een tv te gaan installeren. Maar dat betekent wel dat we dan de wil moeten hebben om een aantal parkeerplaatsen in de stad voor deze aannemers en voor deze zelfstandigen ook vrij te maken. We hebben dat gedaan met deze meerderheid voor de zorgverstrekkers. We hebben het aantal parkeerruimtes voor zorgverstrekkers drastisch opgevoerd. Hè. Er is een tijd geweest, beste mensen, waar er voor de zorgverstrekkers helemaal niks was. Hè. Vandaag bestaat er een parkeerkaart, hè, waar men dus kan parkeren, niet alleen op de plaatsen voor zorgverstrekkers, maar ook op de andere plaatsen, ook op de plaatsen waar gehandicapten zijn die vrij zijn. Die zorgverstrekkers die hebben een uitbreiding gehad van parkeermogelijkheden. Genoeg? Nee, nog altijd niet genoeg. We moeten die mensen veel beter steunen om hun werk te laten...
En dat kan als voorbeeld dienen, zegt u.
En dat kan als voorbeeld nemen voor een parkeerkaart, voor aannemers en voor leveringen van kleine dingen, zodanig dat de mensen tenminste hun werk kunnen doen.
Okay.
Nog één kleine noot. We hebben ongelooflijk ingezet op veiligheid van de werven. Ook op verkeersveiligheid. Vandaag vind je bijna geen enkele werf meer waar er geen plaats voorzien is voor voetgangers, waar geen plaats voorzien is voor fietsers. Dat wordt op een zeer deskundige manier gedaan. In het verleden was dat helemaal niks. Hè. Een aannemer begon aan een werf en de voetgangers en de fietsers die konden een plan trekken. Wel, wij hebben daar een punt van gemaakt. Dat wordt regelmatig gecontroleerd. En ik moet zeggen, dat is een grondige verbetering. Maar dat brengt natuurlijk met zich mee dat die werven meer ruimte nodig hebben.
Maar jullie zijn het erover eens dat het sneller, transparanter moet en
absoluut,
dat die app moet komen. Voilà, daar gaan jullie, als jullie alle zes samen in de meerderheid zitten, geweldige plannen mee maken. Goed, we gaan naar het einde van het debat. Jullie krijgen allemaal nog de kans om het publiek te overtuigen. Waarom moeten ze in Oostende op Vlaams Belang stemmen op 13 oktober?
Omdat we zien eigenlijk, als we naar de cijfers kijken, dat er een recessie eigenlijk zit aan te komen op vlak van werkzaamheid. We moeten de komende legislatuur... Tot nu toe is dat in de afgelopen verkiezingsprogramma of in de afgelopen verkiezingscampagne te weinig aan bod gekomen. De kans dat we in een recessie gaan vallen op vlak van mensen die aan het werk zijn, is gigantisch groot. Een van de belangrijkste zaken om daarvoor in te zetten, is om die KMO's naar Oostende te halen. Meer dan 50% van de mensen die momenteel aan het werk zijn in de privésector, zijn aan het werk in KMO's. Dus KMO's zijn een heel belangrijke voor onze economie in de stad, komende legislatuur meenemen in het beleid.
Dat is de prioriteit voor Vlaams Belang. Wat wordt de prioriteit van PvdA? Waarom moet Oostende op PvdA stemmen op 13 oktober?
Het zal voor ons een meerwaarde zijn om een keer oog te hebben wat er de laatste jaren allemaal gebeurt in de gemeente. We hebben voor het eerst wel wat Vlaanderen, de vorige verkiezing, in West-Vlaanderen weliswaar het mandaat kunnen krijgen voor Ilona en Nathalie in West-Vlaanderen. Het zou een meerwaarde zijn, moesten wij ook een stukje kunnen bewegen op het linksbeleid. Want tot op vandaag zijn wij toch wel de locomotief op links. Dank u wel.
Een plekje in de gemeenteraad, zodat jullie op de eerste rij zitten, is de inzet voor PvdA. Omens, waarom moet Oostende op 13 oktober op jullie stemmen?
Wel, de mensen, de KMO's, zijn ons hardend klop. Ik heb dat al in het begin gezegd. Zij brengen werkgelegenheid. Mijn vader was in de tijd ook zelfstandige bakker, dus ik weet hoe moeilijk het is voor KMO's, ook nog in Oostende. We moeten daar niet flauw over doen. En wij vinden het belangrijk om de kleine KMO's, de middelgrote KMO's of bedrijven te ondersteunen met allerlei maatregelen. Wij zijn ook voor de voorstand voor de horeca, meer ruimte te geven met onder andere de terrastaks. En het uitgangsleven moet ook sterk verbeteren. En het belevings in het centrum zijn wij een enorme voorstander van. En ook de wijken mogen we niet vergeten. Zoals de OPEX, dat is een groot deel van onze inzet voor de komende verkiezing.
Charlotte Verkijn, waarom verdient u nog eens 6 jaar in de meerderheid? Waarom moet Oostende op 13 oktober op N-VA stemmen?
Wel, N-VA Oostende heeft voor de toekomst gekozen en het gaat ook over onze toekomst nu. Ik denk dat de mensen waarover het gaat, die nu opkomen, getoond hebben in hun dossiers dat ze het kunnen. Hè. De haven heeft de beste financiële cijfers ooit in haar bestaan. Voor het eerst sinds 10 jaar hebben we opnieuw een ro-ro-schip binnengekregen in de haven. We hebben daar heel veel geïnvesteerd. De cijfers eenzaamheid, ontmoetingscentra zijn nog nooit zo hoog geweest van mensen die de drempel overschrijden om naar de ontmoetingscentra te komen. Er is nog nooit zoveel geld ingezet geweest op veiligheid en handhaving, bijvoorbeeld van sigarettenpeuken. Dus als men dat allemaal samenneemt, zijn wij ervan overtuigd dat wij het kunnen voor de toekomst, daar ook goede beslissingen in zullen nemen voor onze stad. En bovenal zijn wij ook de enige echte garantie op centrumrechtse partijen in het bestuur.
Ja, er zit... Goed, maar die discussie, daar gaan we echt niet aan beginnen. Want anders zitten we weer om middernacht nog. John Krobé, waarom moet u burgemeester worden? Of waarom zou Oostende op u moeten stemmen op 13 oktober?
Ze moeten nooit, hè. Maar ja... Ik denk dat Oostende veel beter kan dan wat het nu is. We mogen allemaal blij zijn met Oostende, dat we daarin kunnen leven en ondernemen. Maar we willen met onze lijst, die een nieuwe lijst is, een brede lijst, ook met veel ondernemende mensen, de dialoog tussen Oostende en zijn actoren herstellen. En niet moeten vaststellen dat de manier waarop dat de zone 30 is ingevoerd, de manier waarop dat centrum in vier gedeeld is, de manier waarop dat de ziekenhuiskwestie geregeld is en de manier waarop dat men een appartementsblok achter de termen wou zetten, dat men dan zegt, we hebben naar de Oostendenaars moeten luisteren. Als je in een normale dialoog samenwerkt met je gezinnen, je verenigingen en je ondernemers, dan weet je dat dat dingen zijn die op die manier niet kunnen. En dus willen we echt gaan voor een Oostende dat beter moet zijn en beter kan zijn.
Waarom verdient u nog eens 6 jaar, Bart Tomelijn?
Wel, in tegenstelling tot mijn collega ben ik veel positiever. Ik denk dat Oostende een hele grote toekomst heeft en dat er ongelooflijk veel mogelijkheden zijn, maar dat er nog heel wat stappen moeten gezet worden op het vlak van economische vooruitgang. We hebben daar nog een hele weg te gaan en dat kan niet door ondernemers het moeilijk te maken en extra belasten. Maar we hebben ook nog vooruitgang te boeken op het vlak van armoedebestrijding. En we hebben op dat vlak nog heel veel werk af te leggen. We hebben die armoedebestrijding heel zwaar aangepakt. We hebben daar een prioriteit van gemaakt. We hebben daar op dit moment dalende cijfers, maar we moeten niet te vroeg juichen. We hebben daar heel wat werk. Ook op het sociaal-culturele vlak is er nog heel wat werk te doen. Wij vinden dat wij de eerste stappen hebben gezet in deze legislatuur. En wij denken dat wij geschikt zijn om in de volgende legislatuur er nog verdere grote stappen vooruit te zetten. We hebben er ook voor gekozen om 1 lijst te maken. Een stadslijst. Niet voor onszelf, maar voor Oostende. Dank u wel.
Goed, en zo... Zo hebben we iedereen gehoord. Het is natuurlijk iets moeilijker met de nieuwe regels op 13 september of 13 oktober liever om voorakkoorden te maken. Is er al een voorakkoord in Oostende? Is het al geregeld, John Krombi?
Het huidige bestuur, ja.
Ja, dat is al rond.
Voorakkoord,
hè? Mevrouw Verkeijn, het is al rond met meneer Tomelijn?
Ik weet van niks.
Ah, okay.
Ik weet niet, maar misschien ja. Ik weet niet wat dat hiernaast allemaal kon confusen, maar ik
goed.
Weet van niks.
Maar goed, dan zal u samen nog ook de meerderheid moeten hebben. En dat weten we pas op 13 oktober.
Akkoord. Ik heb heel duidelijk gezegd dat ik tevreden ben over het bestuur dat wij vandaag hebben in Oostende. Maar dat betekent niet dat we een voorakkoord hebben. Meer dan ooit ligt de keuze bij de kiezer. Het zal de kiezer die bepaald zijn. Die zal bepalen welke coalitie kan gemaakt worden. We hebben het alleszins een stuk gemakkelijker gemaakt. We zijn met 3 partijen onafhankelijk samengegaan. Zoveel mogelijkheden zijn er niet. Dus,
er zijn er 6 toch?
Voorakkoorden zijn er niet. Ze kunnen ook trouwens niet gemaakt worden. Het zal de kiezer zijn die bepaalt wat mogelijk is. Maar ik ben wel tevreden over...
De samenwerking.
Ja, goed, de samenwerking met N-VA.
Mensen moeten niet meer gaan stemmen. Jullie mogen op 13 oktober. Dat is ook een grote verandering. Mag ik jullie allemaal heel erg bedanken voor dit debat. Van links naar rechts. PvdA, Dirk van Massenhoven. Angelo Frederik voor de O-mens. John Krombé voor Vooruit. Bart Tomelijn voor Trots op Oostende. Charlotte Verkeijn voor N-VA. En Tom Lamont voor Vlaams Belang. En het laatste woord van vanavond is voor Unizo Oostende zelf. Zij hebben dit debat vanavond georganiseerd. Marleen Transaert.
Wel, Xavier. Ja, ik hoop dat voor iedereen een boeiende en verhelderende avond was. Ik dank ook de kopstukken om tot hier te komen en te willen antwoorden op alle vragen. Dus ja, ook voor de ondernemers, weet dat Unizo Oostende klaarstaat voor jullie. Dus jullie zijn steeds welkom bij ons en we zijn steeds bereikbaar voor jullie. En nu wil ik jullie nog uitnodigen voor een hapje en een drankje aan de bar om na te praten. Dank u wel.